Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. Goedenavond, welkom in de Bonsai Club. En vanavond hebben we een hele speciale uitzending, want wij zijn eigenlijk op reis. En ik heb eigenlijk een beetje gebruik gemaakt van het feit dat ik radio maak, want ik wilde al heel lang iets meer weten over de gobelins in het Rijksmuseum Twente. Dus ik ben eigenlijk op pad gegaan om ze weer eens te bewonderen en wat vragen daarover te stellen. En ik sta hier in de zaal met Josien Beltman. Ja, dank dat ik hier mocht langskomen. En ook fijn om de werken weer te zien. Op een of andere manier spreken ze me ontzettend aan, maar ik weet nooit zo goed waarom. Misschien kan jij iets meer over de werken vertellen.
Ja, dankjewel. Ja, dat kan ik wel. Het zijn voor de luisteraars, het zijn een soort van grote wandtapijten zijn het in feite. Die de muren vullen van de zaal waar we nu in staan. En de zaal waarin we staan, die is ook speciaal gebouwd voor deze gobelins, voor deze tapijten. Het is een achthoekige zaal en het zijn 6 tapijten in totaal en ze vullen alle wanden. En ja, je wordt er echt door omgeven op een of andere manier. En dat zijn taferelen van bossen met herten en wilde dieren. En ja, als je hier in deze zaal staat, is het redelijk onontkoombaar. Alsof je zelf een beetje misschien in de wildernis staat. Hoewel het ook wel weer echt heel duidelijk wandtapijten zijn. het is geen echte wildernis in die zin. Maar nou ja, het zijn grote werken, dus je kan er niet omheen. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets met je doet, althans. Ja.
En weet je misschien ook waar ze normaal voor gebruikt werden? Want het zijn wandtapijten, maar waar hingen ze normaal gesproken? Want ze zijn volgens mij een paar jaar geleden in restauratie gegaan.
Ja, dat klopt. Ze zijn een aantal jaar geleden gerestaureerd, want we hebben deze hele zaal toen aangepakt. En ja, ik zei, dus deze zaal hier is speciaal dus voor deze wandtapijten gemaakt. En deze wandtapijten komen uit de 17e eeuw, dus ze zijn niet voor deze zaal ontworpen. En ze komen uit het bezit van koningin Emma, dus de moeder van Wilhelmina. Oh. Ja, dus ze hebben koninklijke herkomst. En we weten niet de hele geschiedenis van deze tapijten, maar waarschijnlijk zijn ze gemaakt. Ze komen dus uit haar familiebezit. Ze hingen altijd in haar ouderlijk huis in Arolsen in Duitsland, waarschijnlijk, vermoedt men. En in de Eerste Wereldoorlog zijn die wandtapijten dus waarschijnlijk naar Nederland gekomen. En in 1927 zijn ze aangekocht door Jan Herman van Heek, de eerste directeur van het museum. Toen stond het museum er nog niet, want het museum is pas 3 jaar later geopend in 1930. Maar die tapijten zijn dus aangekocht en daarna is het museum gebouwd, ontworpen met deze zaal dus speciaal voor die tapijten. Die dus een koninklijke herkomst hebben. En waarom koningin Emma ze heeft verkocht, want we hebben ze gekocht, het was geen schenking. Ja, dat weten we niet. We weten niet precies wat haar motieven waren om ze van de hand te doen. Het schijnt wel zo te zijn dat ze wel erg gelukkig was dat ze in Nederland in zo'n publiek toegankelijke plek terecht zijn gekomen. Ja.
En inderdaad, het zijn allemaal afbeeldingen van een soort wildernis. Weet je misschien ook waar die afbeeldingen vandaan komen? Uit welk land? Of is het gewoon fantasie? Of weet je misschien iets van de makers zelf?
Ja, er is al onderzoek naar gedaan. En we hebben het trouwens over gobelins. En zo worden dit soort wandtapijten vaak aangeduid. Maar strikt genomen zijn dit geen gobelins. Want Gobelin, dat was een firma uit Parijs die dit soort wandtapijten maakte. En alle wandtapijten die uit de fabriek van die firma kwamen, die heten dan officieel gobelins. Maar van deze tapijten weten we dat ze niet uit Parijs komen, niet van die firma. En men heeft lang gedacht dat ze in Brussel zijn gemaakt, aan het begin van de 17e eeuw. Maar in de jaren 90 heeft men opnieuw onderzoek gedaan naar de herkomst. En toen zijn de tapijten toegeschreven aan Maximiliaan van der Gucht. En dat was een wever uit Delft. En ze zijn ook iets later gedateerd. Waarschijnlijk zijn ze tussen 1650 en 1675 gemaakt. En men denkt dus dat ze uit die Delftse weverij komen, omdat er in Zweden bestaat er ook een set van dit soort wandtapijten. En die hebben ongeveer dezelfde motieven. En daarvan weet men wel zeker dat, dat ze in Delft zijn gemaakt bij die weverij. Dus daarom denkt men dat deze daar dus ook vandaan komen. En ja, waarom deze motieven? Dit waren ook wel redelijk gangbare motieven voor dit soort tapijten, dit soort toepassingen. Want deze tapijten werden gebruikt om de wanden van je paleis of je kasteel te decoreren. Want het zag er natuurlijk mooi uit, maar het zorgde er ook voor dat er middentocht was. En dat soort dingen zo'n functie had het. Dus het was ook wel functioneel. Ja, en landschappen, dit beetje fantasielandschappen zoals deze, dat waren wel gangbare taferelen voor dit soort toepassingen.
Ja, dan werden mensen echt even meegenomen in een andere wereld.
Ja, absoluut, ja.
En ik zie hierboven ook van die eigenlijk kroonluchters hangen, die zijn er later bijgevoegd of vrij recentelijk. En misschien kan je daar nog even een heel klein stukje over vertellen. Want voor de luisteraars, het zijn niet gewone kroonluchters, maar het zijn een soort cirkelvormige cilinders waar glazen vormen aan hangen.
Ja, dat klopt. Ja, dus ze zijn gemaakt van glas, 5 kroonluchters. En dat zijn een soort van, een beetje een soort druipers lijken het. Van die uitgezakte, als je zo'n druipsteen grot brengt, dan zie je het ook wel eens zo aan het plafond hangen. En deze kroonluchters zijn gemaakt door Bernard Heesen, glaskunstenaar. En wij hebben eigenlijk hem de opdracht gegeven of hem gevraagd om iets voor deze zaal te maken. Omdat we de zaal nog wat meer allure wilde geven. Dat heeft hij natuurlijk al door de vorm en die tapijten, maar we wilden daar nog iets aan toevoegen. En toen heeft hij deze kroonluchters ontworpen. En de kleuren die je terugziet in de kroonluchters, dat zijn ook een beetje de tinten die je weer in de gobelins ziet. Er zit iets meer rood in de kroonluchters, iets meer oranje. Oorspronkelijk waren deze gobelins trouwens ook minder geel-groenig dan ze nu zijn. Maar dat komt omdat rode en gele pigmenten die zijn vervaagd. Dus daardoor zijn ze iets monochroner, iets tonaler geworden dan ze oorspronkelijk waren. Dus ik weet niet of dat voor Bernard de reden was om juist even zo'n rode of oranje pegel ertussen te doen bij het glas voor dat accent. Maar in ieder geval, het is wel qua kleur geïnspireerd op de gobelins. Dus ze gaan heel mooi samen.
Het licht is ook eigenlijk niet heel hel. Soms heb je ook wel eens van het hele helle licht bij werk. Is dat ook bewust gedaan?
Op de gobelins? Hoewel, wat zeg ik? We hebben hier heel veel leuke standen. We kunnen ook de disco-stand aandoen. Dan krijg je allemaal roze en zo. Nee, want het is ook natuurlijk de ontvangzaal, dus wordt voor heel veel dingen gebruikt. Maar dat doen we alleen in uitzonderlijke gevallen. Nee, we hebben ervoor gekozen. Ja, je kan er natuurlijk geen bouwlamp opzetten. Ook omdat het niet goed is voor die tapijten. Want
gaat
het pigment er weg. Ja, precies.
Maar het is ook wel lekker. Het licht valt er gewoon lekker op, laat ik zo zeggen. Dat is ook waarschijnlijk wel een bewuste keuze.
Ja, en we hebben ze wel heel precies uitgelicht, hoor. Het is heel mooi afgekaderd, zeg maar. Echt, het licht schijnt in een soort vierkant precies op de tapijten. En niet zozeer op de muur eromheen. Dus,
grappig. Ja, en daar moet je dus ook allemaal rekening mee houden. Dat is eigenlijk een soort zijspoor. Dit zijn echt van die tapijten waar je gewoon de hele tijd naar kan kijken in principe. Maar je wilde eigenlijk ook nog wat dingen van de vaste collectie laten zien. Kan je mij meenemen naar iets wat je zelf wil laten zien, nu we er toch zijn?
Ja, heel graag zelfs. Dus, en om maar meteen even een bruggetje te maken. Wat je hier eigenlijk ziet is dat we Bernard Heesen, een hedendaagse kunstenaar, hebben gevraagd om iets te maken in relatie tot een ouder object, in dit geval 17e-eeuwse tapijten. En om daar een soort connectie mee te zoeken. En dat hebben we bij de vaste collectie hebben we dat ook gedaan.
Ja. Laten we dan even op stap gaan naar de vaste collectie. Ik weet niet hoe we dan moeten lopen. Zet ik even een muziekje op.
Hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my head is the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the dancing on the people. I got people, 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 people.
Op de plek waar we wezen moesten. En ik zie een zaal met allemaal glaswerk en een soort beeldhouwwerkje in het midden. Of is het een installatie?
Ja, het is een installatie. Een interactieve installatie. Hij reageert. En het is van Bart Hess, een hedendaagse kunstenaar, ontwerper. Werkt heel veel met materialen, doet onderzoek naar materialen. En ja, we staan nu in onze collectiepresentatie en daarvoor hebben we eigenlijk 9 kunstenaars gevraagd, hedendaagse kunstenaars, om allemaal een eigen zaal in te richten met een keuze uit de museumcollectie in combinatie met 1 of meerdere eigen werken. En we hebben ook een overkoepelende thematiek vastgesteld en dat is de menselijke conditie, ons bestaan in de wereld ervaren, als het ware. Mm-hmm. En ja, de kunstenaars die reflecteren allemaal op dat thema. En Bart Hess die heeft het over in zijn zaal over de begeerte, mm-hmm. over de lust. En het is ook best wel je zou het een fysieke zaal kunnen noemen. Als je kijkt naar de kunstwerken die we zien, veel kunstwerken hebben sensuele vormen. En in het werk van Bart zit zelf, gaat het ook heel erg over aantrekken en afstoten. Heel veel mensen die vinden het werk, die installatie die hij heeft gemaakt, een beetje vies. En ja, het zijn een soort garnalen noemen sommige mensen dat, die aan een soort van strijkbout snoertjes zitten met allemaal haar eruit. Dus het heeft echt iets tactiels. Mensen reageren er ook heel erg lichamelijk op, dat ze soms echt een beetje zo naar achter springen. Dus het, de ene kant heeft het iets afstotelijks, maar aan de andere kant heeft het ook, iets aantrekkelijks. Dus daar speelt hij heel erg mee in zijn werk. Ja, en hij heeft dat gecombineerd met glaswerk van billen en borsten en hele mooie ronde vormen. Maar ook een 15e eeuws paneeltje, geschilderd paneeltje van een mythologische voorstelling met een reus die een andere figuur optilt. En dat zijn 2 naakte mannen en ik heb dat altijd gezien als een mythologisch tafereeltje, maar in deze constellatie die Bart heeft bedacht, krijgt het ook bijna iets erotisch eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus wat je hier eigenlijk ziet is dat al die oudere objecten, die worden hier in een bepaalde context samengebracht, waardoor je er toch weer vanuit een ander perspectief naar gaat kijken. En dat is eigenlijk een beetje wat we doen hier in deze tentoonstelling.
Heb je dat zelf ook nog, dat als je naar werk kijkt en dan 10 jaar later naar werk kijkt, dat je dan ook op een andere manier ziet soms?
Ja, best wel hoor. Bij dat voorbeeld wat ik net gaf, heb ik dat wel sterk. Maar ja, in deze zaal hangt ook een heel groot schilderij van 2 herten die met de geweien tegen elkaar aanknallen. En wij hebben een hele grote collectie met de zogenaamde dierschilderijen. Dat zijn allemaal realistisch geschilderde wildlife taferelen, zoals dat altijd wordt genoemd. En nou, ik was nooit echt een grote fan van die collectie. Ik vond het altijd een beetje kitscherig. Mm-hmm. Maar goed, Bart heeft 1 van die schilderijen uitgekozen voor zijn zaal hier. En nu ga je daar toch ook weer op een andere manier naar kijken. Want nu zie ik heel erg die oerkracht eigenlijk die daarin zit. Ja, dus in dat opzicht word ik zelf ook nog wel weer verrast door de werken uit de collectie. Maar dat heeft ook heel sterk met de context te maken waarin ze dus worden gepresenteerd. Ja. En soms dan moet iemand anders, die help je daar dan mee door een andere context aan te reiken in feite.
Ja. Ja, want ik vind dat werk in het midden, dat vind ik inderdaad wat je zegt, dat je wil het aanraken, maar toch ook weer niet, zeg maar. Ja. Ik ga heel eventjes nog voor die titel van dat andere werk kijken, van dat werk wat je zei. Oh ja, dat is Tempera, is dat hè? Hercules, in gevecht met de reus.
Met Antaeus.
Ja. Antaeus, ja. Ja, want jullie hebben ook best wel veel echte oude werken in de collectie.
Ja, zeker. Zeker. Ja, dat heeft met de oorsprong van het museum te maken. Want het is gesticht door de familie van Heek en Schedese textielfamilie. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij het Krullemuller Museum en Museum Boijmans van Beuningen. Dat van Heeks waren rijke industriëlen en ja, die wilden iets teruggeven aan de samenleving. Ook de verheffingsgedachte zat er heel erg in. Dus ze hebben een museum gesticht voor de mensen uit Enschede en Twente. Om ook in dit afgelegen deel van het land, zoals ze het zelf zeiden, om ook wat cultuur te brengen. Dus het was echt een verheffingsgedachte lag er aan ten grondslag. Maar die van Hees, het waren meerdere familieleden die zich hebben ingespannen voor het museum. En een van die van Heeks bijvoorbeeld was een groot fan van de middeleeuwen. Fan, ja, ik weet niet of dat het goede woord is. Je had een middeleeuws kasteel gekocht om in te wonen. Hij had een hele grote verzameling middeleeuwse handschriften. Verzamelde middeleeuwse kunst. Dus ook voor het museum heeft hij veel middeleeuwse kunst verworven en ook veel geschonken. En ja, een andere van Heek, dat was een fervent jager. Dus die verzamelde al die dierschilderijen waar ik het net over had. En dan had je er nog een, die was meer van de 17e eeuwse Hollandse landschappenkunst. Dus die van Heeks met hun particuliere interesses, die hebben een beetje de basis gelegd voor het museum. Ja, en later zijn daar nog weer allerlei andere schenkers bijgekomen. Ook andere mecenas die hebben geschonken. En zo ongeveer in de jaren 80 toen is het museum pas echt begonnen met meer moderne, hedendaagse kunst aan te kopen. Ja.
En je zegt zelf van, ik weet niet of ik dat zo mag noemen, fan zijn van iets. Maar het is altijd zo gek, omdat de kunstwereld heeft altijd zo zijn eigen of haar eigen vocabulair.
Dat klopt inderdaad. Het is misschien niet een woord dat je snel zou gebruiken. Maar het was wel iemand die dompelde zich daar helemaal in onder. Hij ging daarin op. Het was ook denk ik een soort escape misschien of zo. Want ik las ooit in een oud boekje ook over het museum, dat hij ook graag een museum wilde, geïnspireerd door een middeleeuws klooster. Veel mensen denken dat het museum ooit een klooster was, maar het is niet zo. Het is wel geïnspireerd, omdat hij ook een soort afgesloten plek wilde creëren, waar mensen zich een beetje konden terugtrekken uit het jachtige leven. Dus ook in die tijd had men het al over het jachtige leven. En waar men een beetje kon contempleren met die kunst. Ja.
En had je misschien nog 1 zaal waar we naartoe kunnen, waarvan je denkt van dat is echt heel leuk?
Ja, zeker. Ja, de zaal waar ik naartoe wil. Ja. Oh ja, want het museum is nu dicht en dat is wel een heel tof werk, maar dat staat nu uit. Maar misschien Kunnen we even vragen of we het aan kunnen zetten? Want het maakt ook geluid, dus dat is misschien ook wel leuk om te horen. Ja, ja? Ja.
Thank you.
gekomen in de zaal van Philip Vermeulen. En eigenlijk wat ik zie, want de installatie is nog niet aan, die gaat zo meteen aan. Dat zijn vier elastieken bij een die eigenlijk van links naar rechts de hele zaal omvatten. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als die aankomt te staan.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Het zijn elastieken van 10 meter lang. En het werk heet ook 10 meters of sound. Dus eigenlijk 10 meter geluid. Maar goed, dat gaan we. Het is heel mooi, want het is heel visueel. Maar het is ook heel auditief. In de zin van, het maakt ook geluid.
Ja. Ja. En hij gaat nu aangezet worden. Dus dat is ook wel leuk voor de radio eigenlijk. Het is misschien ook radiowerk dit.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja, en het is ook weer heel fysiek in de zin van, je hoort het niet alleen, je ziet het niet alleen, maar het is ook echt werk dat je echt voelt.
Ah, ja, ik denk de wind.
Precies, ja, ja. Ja, hij heeft denk ik al een tijdje niet gedraaid vanwege die lockdown. Ja. Dus ik hoop dat hij, doet hij nog, Pieter?
Hoop ik.
Dit is echt heel bizar werk, want ik zei net tegen je van het zijn vier elastieken. Of je vertelde aan mij dat vier elastieken waren van 10 meter lang. En ze zijn nu aan, dus de techniek erachter is aan. En je ziet eigenlijk alleen maar patronen door die elastieken.
Ja, dat klopt. Het zijn een soort moiré-patronen, van die streepachtige patronen die je hersenen maken omdat die elastieken zo snel draaien. En nu gaat hij dus weer, gaat hij weer hard. Dan gaat het geluid ook harder en het is gaat best wel hard weer. En het is echt, ik vind het fantastisch om te zien. Het heeft iets hypnotiserends. Je kan er heel mooi in opgaan. Maar tegelijkertijd heeft het ook wel iets angstaanjagends, omdat het zo hard gaat. En dat geluid erbij, denk je van, oh shit, als dat elastiek straks knapt, dat is echt niet goed. Maar dat gebeurt niet. Maar toch.
Ik hoop niet dat het gebeurt, want ze gaan echt keihard. En het is eigenlijk een soort wervelwind van, ja, een soort tekening, maar een wervelwind of zo. En dat is gemaakt door Philip Vermeulen. En jij vertelde net dat hij ook heel erg is, want ik zei net van, jeetje, hoe bedenk je dit? Maar je zei net dat hij dus ook heel erg van het spelen is.
Ja, exact. Ja, ja. Het is niet een kunstenaar die begint met een concept van ik ga dit of dit maken, maar meer iemand die dingen vindt in het proces door inderdaad te spelen, te experimenteren met materialen en grenzen van materialen aftasten en kijken wat gebeurt als ik dit doe of als ik dat doe en daarin dan een soort van ontdekkingen of vondsten doen. Ja. En dan zo tot een werk komen, inderdaad. Ja. Ja. Hij werkte ook heel erg met geluid. Dus aan de ene kant is het beeld, maar het geluid is net zo belangrijk. En het werkt ook op elkaar in. Hè? Door dat geluid wordt die visuele ervaring versterkt. En door het beeld wordt die geluidservaring weer versterkt. Maar ja, Philip is best nog wel een jonge kunstenaar, ergens midden 30. Maar hij is ook wel weer geïnspireerd door de oudere generatie op-art kunstenaars die heel erg speelden met die optische effecten. En dat is ook grappig, want als we omdraaien achter ons zien we ook de werken die hij uit de museumcollectie heeft gekozen om te combineren met zijn eigen werk. Ja. En dan zie je ook een aantal zeefdrukken van François Morellet. Dat is ook een kunstenaar die uit die op-art traditie komt. Dus die met grafische patronen maakt. Die ook bijna weer gaan dansen als je daar heel erg lang naar kijkt.
Ja. Ja. En natuurlijk Peter Struiken.
Ja.
onze kleurman, kleurwetenschapper bijna, artiest, kunstenaar. En dan heeft hij daar ook nog een heel oud werkje bij gezocht. Of werkje, het is eigenlijk wel een oud schilderij. Oh, Jan Steen, de navolger.
Gemist. Dat is meer vanwege de thematiek. Maar dat is een tafereeltje met de alchemisten die in een soort van laboratoriumpje aan het experimenteren zijn. En dat gaat weer over dat proces van Philip, omdat hij natuurlijk zelf ook iemand is die heel erg speelt en uitvinden in het proces. En ja, dat is een mooie parallel met die alchemisten. Die eigenlijk ook een beetje aan het ontdekken zijn.
Ja. Dat is eigenlijk ook, dat werk voelt eigenlijk ook best vrij en toch ook echt een werk, zeg maar. Het is altijd een beetje moeilijk als werk heel vrij voelt. Dan kun je soms ook echt zo in verdwijnen.
Ja, nou ja, het thema van zijn zaal is ook spelen en beteugeling. Hè? Omdat in al die zalen zit toch een soort van tegenstelling steeds, die je dan ook wel een beetje zo in het leven hebt. En dus het gaat ook heel erg over grenzen aftasten en op die grenzen gaan zitten, maar dan toch weer net niet overheen gaan. Dus ja.
Want nu gaan ze weer ietsje zachter. Dan zie je ook eigenlijk, nu zie ik het elastiek wel weer terug. Maar net zag ik eigenlijk ook weer hele andere patronen als ze dan ietsje zachter draaien. En door die lockdown hebben ze ook een tijdje dus even stilgestaan. Dus dat is eigenlijk ook wat de technische man zei. De lagertjes moeten heel eventjes voeding krijgen.
Een beetje olie. Ze moeten een beetje gesmeerd worden. Ze hebben te lang stilgestaan. Dus wat dat betreft is het goed dat je er bent. Dat ze weer even kunnen draaien. Ja. Rust, roest.
Ja, zeker. Dat is sowieso altijd waar. Nou, dan gaan we nog heel even naar die laatste zaal toe.
My dreams farewell for the day to begin. You had your eyes half open for the light to come in. Another little part of the story begins. Cause it is me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about. Just me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about. I was left in my sin. Reasons to pull out and reasons to stay in. Cause it is me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about. Just you and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about. Talk about is you.
gaan we nu even naar de laatste zaal die we gaan bespreken.
Ja, dat is goed. Ik denk dat we dan ook naar de laatste zaal van de tentoonstelling kunnen. Dat is dan wel een mooi einde. En die is ingericht door Sylvia B. En het thema van die zaal is Memento Mori. Wow. Ja, dit is ook leuk, hè? Dit is er nog niet trouwens, hè?
Oh. Ja. Wat is dit dan?
Dit is de zaal van Anne Wenzel. En ja, zij heeft een borstbeeld gemaakt van keramiek. Doet een beetje denken aan de stijl waarin die klassieke borstbeelden van koningen, legeraanvoerders en zo werden gemaakt. Maar dit is een beeld van een vrouw. En er zijn ook allemaal letters in gekliefd eigenlijk. Het is alsof iemand heel agressief tekeer is gegaan op dat beeld. Nee, maar zij heeft hier aan gewerkt de laatste jaren aan een serie vrouwenbustes van weet je, sterke vrouwen. En voor deze bustes heeft ze zich ook laten inspireren door activisten van Femen. Die vrouwen die in Oost-Europa topless gingen protesteren. En dit werk heeft ze gecombineerd met een werk uit collectie. En dat is een tapijt van lavendel, van allemaal lavendelblaadjes van Herman de Vries. En ja, die vrouw die kijkt daar een beetje, ja, ze kijkt als het ware een beetje overheen, alsof ze een beetje overheerst of zo. Ja. Nee, en we lopen nu naar de laatste zaal toe van de tentoonstelling van Sylvia B. Die heeft een zaal gemaakt met het thema Memento Mori, gedenk te sterven. Dus we zijn eigenlijk begonnen met Bart Hess, die het heeft over de lust. En we eindigen met de dood, als het ware. En zij heeft speciaal voor deze zaal ook een muziekstuk laten componeren.
Oh ja, dat is dat muziekstuk Memento Mori van Simone Giacomini. Zullen we dat even opzetten voor de luisteraars? Mooi, hè? Ja. Combinatie.
Ja.
En ik zie allemaal oude schilderijen hangen. Maar ook etches weer van... Oh ja, dat is van... Oh nee, dat zijn geen etches, of wel?
Nee.
Nee, het zijn speelkaarten.
Dat zijn kaarten.
Ja. Anoniem.
Ja.
Lito's zijn het, ja. Ja. En dan is dat werk van haar ook,
ja.
Toch? Ja. En ja, dat komt ook eigenlijk ook wel een beetje overeen met de Memento Mori gedachte, zeg maar. Op de bank ligt een dame met, ja, of eigenlijk is het een dame, dat weet je niet echt, een persoon.
Het is een beetje een hybride figuur.
Ja.
Dat heeft ze wel vaker. Hè. Is het een jongen of een meisje, een kind of een volwassene? Mm-hmm. Het zit er een beetje tussenin. Maar ja, daar ligt inderdaad een figuur met een heel mooi maagdelijk wit pakje met een slang om de nek. En het is ook niet helemaal duidelijk of die figuur nou dood is of vredig ligt te slapen. Dus er zitten wat onduidelijkheden in. En de figuur heeft ook een naam, Le Fou heet hij, de dwaas. En ja, dat doet ook een beetje de vraag rijzen of deze figuur niet een soort van slachtoffer van zijn eigen ijdelheid is geworden. Want deze zaal is een beetje ingericht als een stijlkamer, een mooie donkerrode wanden en allemaal oude schilderijen aan de muur van naakte venussen, naakte mythologische figuren, maar ook, wat jij net zei, spelkaarten, musicerende gezelschappen. Dus ja, het decor is eigenlijk een beetje de geneugten van het leven. Die vormen eigenlijk een beetje de achtergrond van deze figuur die hier ligt. En misschien als we wat dichterbij gaan, dan zien we ook nog wel wat grappige details. Zoals hier bij zijn broek, daar zit nog een spelkaart verborgen. En we zien ook nog een tatoeage hier op zijn enkel. Met 777.
Wow.
Mm. En Devil is 6, God is 7. Ik moet opeens aan een liedje denken.
Ja.
maar goed, 7-7 dus. Ik interpreteer het altijd als een soort verwijzing naar het verloren paradijs of zo.
Ja.
Het is ook een beetje in deze tijd de vraag, hè? Of we weer vooruit gaan kijken. Want je hoort heel veel mensen natuurlijk ook over bezinning in deze tijd.
Ja.
En hoe moet ik dat nou zeggen? Van Memento Mori is eigenlijk al, denk ik, altijd wel een beetje aanwezig. Maar Carpe Diem ook weer. Dus het is ook precies wat je uitlicht in je eigen blik of in de blik van het leven, zeg maar.
Ja, en wat we met deze tentoonstelling ook wel hebben gewild is een beetje ook die tweeslachtigheid van het leven naar voren brengen. En dat is mijn persoonlijke kijk, maar dat is ook, weet je, wat het leven is. Hè? Het is niet het goede of het slechte. We hebben al die twee kanten in ons. Hè? En dat zie je een beetje bij al die zalen. Bij Bart is het aantrekken en het afstoten. En hier is het aan de ene kant de viering van het leven. Maar ook aan de andere kant de keerzijde, de dood. En die beide aspecten die zitten erin.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Aan de ene kant een beetje opletten en aan de andere kant met volle vaart vooruit.
Ja. Ja, exact. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja.
Ik denk, we hebben zo heel veel zalen al gezien. Jullie hebben heel veel ruimte ook gecreëerd voor tekenaars, zag ik. Toen we hier naartoe gingen. Wat willen jullie als museum komende 3 jaar ongeveer bewerkstelligen nog? Want het is een beetje een gekke tijd met die coronacrisis, maar jullie hebben wel echt altijd een best wel hele sterke visie op kunst.
Ja, in deze tentoonstelling hebben we best wel een beetje weer gereflecteerd. Hè? Die collectie met die oude kunst, daar hebben kunstenaars naar gekeken en combinaties meegemaakt. En heeft ook wel iets filosofisch, dus het is best wel een beschouwende tentoonstelling in die zin. En wat we de komende jaren wel willen is om toch weer wat thema's te kiezen die ook wat meer toekomstgericht zijn, op de actualiteit zitten. Het zie je natuurlijk niet alleen bij ons, maar dat zie je op heel veel plekken natuurlijk. En een van de dingen waar we mee bezig gaan is de binnentuin. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Toen je kwam, zei het al van, hé, dat is veranderd. Die binnentuin die was eerst, dat was een soort van grindbak eigenlijk, heel veel steen. En die hebben we helemaal vergroend, maar het wordt ook een... het wordt een meer actieve tuin, een soort van laboratorium of studio voor kunstenaars. Want we hebben Claudie Jongstra gevraagd om een verfplantentuin aan te leggen in de tuin. Dit jaar gaan we met Christian Zwaneke een project met de tuin doen. We zijn dus op zoek naar kunstenaars die die tuin echt als voeding voor hun kunst gebruiken. En die ook daarmee ook vraagstukken aanraken die gaan over de mens en zijn relatie tot zijn natuurlijke omgeving en hoe we dat in de toekomst moeten of kunnen vormgeven. Dus dat is een van de wegen die wij de komende jaren nog sterker gaan bewandelen.
Ja. Leuk, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn en eindelijk weer ook de tapijten te hebben kunnen zien. Want die had ik ook een tijdje gemist omdat ze gewoon in restauratie waren. Ja, dus, ja. Hoe heet dat? Ik wilde je heel erg bedanken voor je tijd en voor je energie die je erin gestopt hebt.
Graag gedaan, leuk dat je er was. Ja.
Sometimes we're